Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen naar Psalm 89 en daarvan het vierde vers. 89 vers 4. God is op het hoogst geducht in zijner heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Het vierde van Psalm 89. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 93 het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. 93 vers 1 en daarna lezen wij samen uit Gods heilig woord uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 21 de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 93, vers 1 en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naast een huis, ge zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was. En de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen ze niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de 3e maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte genomen. Het 7e vers van Johannes 21. En daar lezen wij Gods woord als volgt. De discipel dan, welken Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster van Oosten die opgenomen is in het Westeinde ziekenhuis. En dankzegging voor broeder Verbaan die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En ook voor het jeugdappel min 16 en plus 16 waar jongeren van de gemeente naartoe zijn geweest. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Getrouwe en genadige Heere, wij zijn samengekomen hier in dit kerkgebouw en roepen uw grote en heilige naam aan. U, onze Schepper, de onderhouder van ons leven, de God die in wiens handen onze tijden zijn. En wij bidden u, Heere, schenk ons daar ook de beleving van. Ook als wij gaan bidden voor elkaar, in voorbeden en dankzegging, dat wij in alle dingen van u afhankelijk zijn. En dan zijn er veel dingen die zo anders kunnen zijn in de levens. De ene heeft voorbeden nodig, de ander mag dankzegging doen. En er zijn er ook bij wie geen noemenswaardige dingen zijn in het leven op dit moment. Het leven is zoals het zoveel dagen is geweest. Maar hoe verschillend dan die gebeden ook kunnen zijn, Heere, wij kunnen wel samen overeenstemmen in één gebed. En één ding past ons allemaal ook tegen u te zeggen, wat dat allervolmaakste gebed ons ook leert. Vergeef ons onze schulden. Want hoe verschillend we ook zijn, van welke leeftijd we ook zijn, hoe klein we zijn of hoe groot, welke levensachtergrond we hebben, in welke omstandigheden dat we ook zijn, hierin stemmen wij overeen. We zijn allemaal zondaren. Van uw woord en de belijdenis getuigen dat wij alleen maar schuld met schuld vermeerderen. Dat daar niet één zonde van afgaat, maar dat daar een hemelhoge schuld wordt opgebouwd gedurende ons leven. En daarom past het ons, Heer, om dat gebed ook gezamenlijk te bidden. Bij alle dankzegging die u waard bent voor wat u ons gegeven hebt, dat u in de afgelopen week ons hebt gespaard en gedragen, maar u hebt ons ook verdragen. Want tegenover al die zegeningen, tegenover al het eten en het drinken, tegenover het huis dat we mogen bewonen, de kleding die we mogen aantrekken, het werk dat we mogen hebben, en wat al niet meer als we al die dingen gaan opnoemen, tegenover al uw weldaden staan onze zonden, waarmee wij u elke dag uitdagen om al die zegeningen maar in te trekken. Omdat wij zulke onverbeterlijke zondaren zijn. Al worden we dan misschien gespaard voor uitbrekende zonden, voor uitspattingen. Maar dan nog, Heren, zijn er zoveel tekorten. In onze gedachten, in onze woorden, in onze werken. En komt u ook zoveel tekort in ons leven. Ook van degene die u de Heere hebben leren vrezen. U bent het waard, Heere, dat u lief gehad wordt boven alles. Dat u al onze liefde zoudt krijgen. Dat we in alles u de Heere zouden kennen. En dat we dan zouden leven in de vrezen des Heeren. Maar Heere, wat komt daar toch weinig van terecht? Wat zijn wij toch uit de aarde aards? Wat zijn we vleeselijk en verkocht onder de zonde? En daarom, Heere, past het ons om dit gebed te bidden. Tegenover al uw goedheid. Vergeef ons onze schulden. En we bidden u, Heere, geef dat het woord van vanochtend ook daarin onderwijs mag geven in wat we daarin nodig hebben, dat ene nodige. U hebt ons hier gebracht, op deze schone lentedag, die door zoveel andere mensen heel anders besteed zal worden. En als we eens om ons heen zien, Heren, en wat er allemaal gebeurt ook in de wereld, We hebben zojuist gezongen dat u God bent en dat u regeert. Maar we zien er zo weinig van. En als we heel eerlijk in ons hart kijken, wat daar leeft en wat daar niet leeft, dan moeten velen onder ons misschien ook beschaamd het hoofd buigen. Want wie is nou onze meester? Wie heeft het nou voor het zeggen in ons leven? O Heere, wilt u toch zelf opstaan en wilt u zelf regeren over ons hart en leven? Bekeer ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. Leer ons in uw wegen te wandelen, neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want alles ontbreekt ons, Heere, om u te kunnen en te willen dienen. Zegent u daartoe de prediking dat wij door uw woord en door uw geest mogen overtuigd worden van de waarachtigheid en de waarheid ervan. En dat we de dingen gaan zien met verlichte ogen des verstands. We kunnen zo verblind zijn, Heere, ook zelfs als u in ons midden aanwezig bent. Zoals toen de discipelen moesten ervaren, u stond aan de oever nog niet eens zo heel ver van hen vandaan, doch zij wisten niet dat het Jezus was. En zo kunnen wij hier zitten, terwijl u in het gewaad van het woord hier voor ons staat. En we kunnen niet weten en niet zien. En we zijn blind en we zijn ongelovig. Heere, open onze ogen. Open onze harten. En geef zodat we uw stem mogen horen en uw gedaante mogen zien. En wilt u dan, Heere, bekeren. En ieder die nog onbekeerd is. Jongeren en ouderen die nog voor eigen rekening leven en zo gevaarlijk leven. Want het leven is immers een damp en de dood wenkt ieder uur. Zomaar ineens kan het eeuwigheid zijn. Ook in de afgelopen week zijn er weer zoveel opgeroepen om voor u de heilige majesteit te verschijnen. Om uit te leggen wat we met ons leven gedaan hebben. Wat we met uw woord gedaan hebben. En met uw Zoon die gij in dat woord hebt aangeboden. O Heere, bind het toch op ons hart. Dat er buiten Jezus geen leven is. En geen ontkomen is. Maar dat er een eeuwig zielsverderf overblijft. En als we dat beginnen te zien, Heere. En als we zoekende zijn geworden. En als we u niet vinden kunnen. En als we wel de woorden van het eeuwige leven horen, maar ze maar niet durven toe-eigenen en toepassen op onszelf. Heere, wilt u dan de schellen van de ogen wegnemen, onze oren doorboren en ons doen verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. We bidden u voor hen die genade mogen kennen. Heere, laat het ook mogen worden verlevendigd, dat oude dingen nieuw mogen worden. En dat we weer worden wat we altijd al geweest zijn, zondaren voor uw aangezicht. En dat we de toevlucht mogen nemen, vandaag opnieuw, tot het bloed van de Heer Jezus Christus. En geef zo, Heere, dat er een opwas mag zijn in de kennis en de genade van Hem, die Heere is en levend maakt. Heere, wilt u geven dat uw woord zo zijn kracht mag doen, dat uw genade ons genoeg mag zijn. Niet alleen in het geestelijke, maar ook in het lichamelijke. We mogen voor elkaar bidden, Heere, in alle omstandigheden van het leven. We nemen ze ook mee naar de kerk, onze gedachten, onze gevoelens, onze rouw en ons verdriet. U kent ze die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan. Heere, wilt u troosten en wilt u spreken, ook in dat verdriet zoals u dat alleen kunt. En geven dat het oog op u de Heere geslagen mag zijn. Ook als er gemis is, als er eenzaamheid is. We bidden u voor de ouderen. Hier in de kerk, maar ook thuis. Of waar ze ook verzorgd of verpleegd worden. En in het bijzonder bidden we u voor de oude zuster van Oosten. In het Westeinde ziekenhuis. Heere, wees u haar nabij. U kent ook haar leven. Dat het ook zo stil en eenzaam wordt. Zeker nu ze zo'n hoge leeftijd heeft bereikt. Velen van haar generatie zijn weggevallen. Heere, wilt u geven dat de gemeente in die lege plaatsen mag staan en geven dat ze mag ervaren dat de gemeente haar lasten meedraagt en voor haar bidt en met haar meeleeft. En dat ze zo bovenal, door al die vormen van meeleven, uw liefde en uw genade ook mag opmerken. En zegent u haar, Heere, geef dat ze ook vandaag mag ervaren dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Wees haar nabij, Heere, in lichamelijk en geestelijk opzicht. En alle ouderen die gevoelen dat het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Geef, Heere, dat het in de avond van het leven toch licht mag zijn. Dat licht dat van uw vriendelijk aangezicht straalt en dat vrolijkheid bewerkt in het hart. We danken u, Heere, dat broeder Verbaan mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Maandenlang tobt hij nu al. U kent ook zijn weg, Heere, en hoe zijn wandel is. U weet hoe hij de dingen beleven mocht. Dat hij mocht ervaren dat het lijden niet zinloos is. Maar dat er honing aan de roede was en dat hij mocht spreken over uw goedheid voor een slecht mens. Heere, sterk hem verder. Geef hem nieuwe krachten. Geef hem bovenal in zijn hart de verwachting van u die mild geeft en nooit verwijt. We bidden u, Heere, over heel de gemeente. Voor de vaders en de moeders met de gezinnen, de kinderen, ook de hele kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen. Het ongeboren leven als dat er mag zijn, Heere, wilt u het op uw tijd ook geboren doen laten worden. Maar geef bovenal dat het u de Heere mag leren vrezen. De jongeren ook. We danken u, Heere, dat er jongeren zijn ook die nog naar de appels toe gaan van het LCJ en waar ze gehoord hebben. Dat er ook voor jongeren een hart is bij u. En Heere, geef dat ze mogen ervaren dat u juist ook jongeren zo graag in uw dienst hebt. Die hun leven nog voor zich hebben, menselijkerwijs berekend. Die hun beste krachten nog kunnen geven aan u de Heere. Heere, wilt u dat werken, ook in de gemeente van Scheveningen. Gedenk ook, Heere, aan hen die geen kinderen ontvingen. Die daaromtrent ook verdriet hebben. Geen kleinkinderen ook. Of die alleen door het leven moeten gaan, weduwen en weduwnaren, alleenstaanden. Wees met hen die psychisch ziek zijn, soms al heel lange tijd, en zich zo vaak geïsoleerd weten van de buitenwereld, waar ook soms zo weinig begrip voor is, waar zo moeilijk mee soms is om te gaan ook. Heere, wilt u zelf dan in die noden een God van nabij zijn. Ook als er bijzondere dingen zijn in ons leven. Een kruis dat opgelegd is. Waar we mee worstelen. Een andere geaardheid. Dingen waar ook niemand van af weet. Een handicap. Verstandelijk of lichamelijk. Heren, we leggen het allemaal voor u de Heere neer. Wilt u nog in gunst van boven op ons allen neerzien. En wilt u door uw geest en door uw woord tot ons spreken. Wilt u ons dit uur nabij zijn, Heere, en geven dat uw woord geopend mag worden voor ons hart en ons hart voor uw woord. Bewaart u voor de boze en voor de zonde. En geef ons een goed en gezegend uur hier in uw huis. We vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen cherubs woont. En het tweede, God die helpt in nood is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof. 1 en 2 van Psalm 99. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Het 10e vers van Psalm 25 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben zojuist met elkaar tot twee keer toe gezongen dat de Heere regeert. God de Heere regeert. Maar waar zien we dat nou aan? Waaraan kun jij nou vandaag zien dat God koning is? Op deze zondag, de dag van die koning, de dag van de Heere. Als je zo naar de kerk toe rijdt. Waar is de wereld mee bezig? Waar zijn mensen, de onderdanen van deze koning, mee bezig? De een doet dit en de ander doet dat. Maar weinig mensen lijken zich erom te bekommeren dat God er is. Dat Hij schepper is van hemel en aarde. Dat Hij regeert. Als dat toch zo zou zijn. Als iedereen God als Heere, als koning zou erkennen. Dan zouden we toch ook zijn woord eerbiedigen. Dus waar zien we dat aan? Op een zondag. De dag van deze koning. Dat mensen Hem dienen. Dat mensen Hem gehoorzamen. Waar zien we het aan in de maatschappij? In de medische wereld bijvoorbeeld. Waar het leven dat door deze schepper wordt gemaakt, wordt geaborteerd. Waar het oude en zwakke leven als voltooid wordt geacht en wordt doodgemaakt. Waar er wordt geknutseld met allerlei medische experimenten. Waaraan kunnen we zien dat God regeert? Waaraan zie je het bij de rechterlijke macht, waar zo vaak onrechtvaardigheid de boventoon voert? Waaraan zie je het in de economische wereld, op de beurzen en de banken, waar zo vaak gefraudeerd wordt? Waaraan kun je daar nou zien dat God regeert? Waaraan kun je het zien in de politiek? In ons land en ook daarbuiten, waar het vaak gaat om macht en om eer. Als we nou om ons heen zien, moeten we dan niet veel meer constateren dat de boze regeert. Dat de duivel het voor het zeggen heeft. En dat de mens zijn eigen meester is en niemands knecht. Is dat niet wat wij zien? In plaats van wat wij zongen. God de Heere regeert. En gemeente, toch laten wij het staan. God de Heere regeert toch. Ook al zien we daar niet zoveel van. Maar laat het onze hartelijke belijdenis zijn. En laten we ons onderwerpen aan dat onderwijs wat ook in dit gedeelte naar voren komt, dat er niets is dat buiten God omgaat. Ook als het soms heel anders gaat als dat wij zouden denken of wensen. Zoals Johannes het ineens mocht zien, toen ze daar in die nacht aan het ploeteren waren, tevergeefs. Het is de Heere. De Kyrios betekent dat. De machthebbende, de heerser. Die alle macht heeft in hemel en op de aarde. Het is de Heere. We letten op de aanleiding tot die woorden. Namelijk dat ze helemaal niets vingen. Ten tweede de verklaring van die woorden. En wat betekent dat dan? Die belijdenis. Het is de Heere. En ten derde de uitwerking. In ieder geval bij Petrus. Die toen hij die woorden hoorde. Zichzelf in de zee wierp. Om maar zo snel mogelijk bij die Heere te mogen zijn. Het is de Heere. De aanleiding. De verklaring. en de uitwerking van deze woorden. Gemeente, wij treffen in dit gedeelte de discipelen aan bij de zee van Tiberias of het meer van Galilea. Ze waren daar naartoe gegaan omdat de engelen bij het graf hen die opdracht hadden gegeven. En de Heer Jezus later heeft het hen ook nog eens gezegd dat ze moesten heen gaan naar Galilea en daar zou hij hen ontmoeten. En ze zijn daar naartoe gegaan, een aantal worden hier genoemd, in afwachting van de openbaring van de Heer Jezus. Maar dat duurde. Ze hebben daar een dag gewacht, ze hebben daar een paar dagen gewacht. En op een bepaald moment zegt Petrus: ik kan niet langer meer wachten, ik ga vissen. Dat hoeft niet negatief geïnterpreteerd te worden, gemeente, alsof dat ongeduld hier de boventoon zou voeren. Je zou ook kunnen zeggen, een mens hoeft toch niet leeg zijn dagen door te brengen en in de afwachting van de Heere gaan ze zich nuttig maken. En ze huren een boot of lenen ergens een boot. En je hoefde aan deze discipelen niet te vertellen waar ze moesten vissen en wanneer ze moesten vissen en hoe ze het precies ook moesten doen. Want dat waren deze geboren vissers natuurlijk helemaal nog niet verleerd. Dit hadden ze jarenlang gedaan. Vissen daar op de zee van Tiberias. En ze gooien het net uit. En ze varen een poosje heen en weer. En ze halen het net op. Leeg. Nog een keer dat net in het water gegooid. Nog weer een poosje heen en weer gevaren. Op die plaatsen waar ze zo vaak hebben gevaren. En waar ze zo vaak hebben gevangen. Weer ophalen, weer leeg. En na een poosje zullen ze elkaar toch best eens hebben aangekeken van: snap jij dat nou? Dit hebben we toch nog nooit meegemaakt. Als je de netten ophaalt, daar zit toch altijd wel iets in. Maar dat er helemaal niets in zit. Geen visje, niets. Totaal leeg. Zijn ze het dan toch verleerd? Weten ze dan niet meer hoe ze moeten vissen? Of zit er misschien helemaal geen vis meer in de zee van Galilea? Nee, dat is te verklaren niet. Ze weten nog precies hoe ze moeten vissen. Dat zijn ze echt niet verleerd. En die zee zit vol met vissen. Straks dan vangen ze er 153 en er zit nog geen kleintje bij ook, want dat zijn grote vissen. Maar gemeente, wat hier nou gebeurt, dat is dat de Heere Jezus, die dus al aan de oever staat, ze zien hem niet, het is nog donker, maar hij is daar wel en hij is bezig om hen wat te leren. Want hier zijn ze dan bezig als vissers op de zee van Galilea. Maar jongens en meisjes, hoe worden deze discipelen ook wel genoemd? Hoe noemde de Heer Jezus hen toen hij hen riep dat ze hem moesten volgen? En ik zal u vissers der mensen maken. Als ze straks de wereldzee opgaan met het evangelienet. En als ze vissen, als ze mensen zouden proberen te vangen in dat evangelienet onder de prediking. Dan moeten ze weten, en dat gaan ze hier ook leren in dat onderwijs, dat ze niets zullen vangen. Dat er geen vis in dat evangelienet zal komen. Dat er niemand tot bekering zal komen als de Heere zelf er niet in meekomt. Als zij gaan prediken, als zij zending gaan bedrijven, als zij gaan evangeliseren. Het is te vergeefs als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Geen Jood zal zijn eigen gerechtigheid opgeven. Geen Griek zal zijn afgoden prijsgeven. Er zal niemand geloven, er zal niemand tot bekering komen, als de Heere zelf er niet in meekomt. En gemeente, dat is nog steeds zo. preken, mediteren, op huisbezoek gaan, de woorden van de schriften prediken en verkondigen. Zonder de hulp van de Heere heeft dat net zoveel zin. En vergeeft u mij die vergelijking, maar het is wel bijbels als ik het zo zeg. Het heeft net zoveel zin als dat ik op een begraafplaats ga staan. En als ik daar ga roepen, al is het nog zo hard, staat op uit de doden. Geen steen zal bewegen. En geen lichaam zal opstaan. Die vergelijking die maakt de Heilige Geest ook in het boek Ezechiël. Dat hij in dat dal van die dorre doodsbeenderen moest gaan staan. En dat hij moest prediken. Zo moeten die discipelen het leren. Zo moeten predikers het leren. Zo moeten wij allemaal het leren. Dat als de Heere er niet in meekomt. Dat er geen uitwerking zal zijn. Geen bekering. Geen geloof. Als zij de wereldzee opgaan en hun netten uitgooien, dan vangen ze niets. En de Heere die gaat hen dat hier dus leren. Hij staat daar aan de kant. Hij staat er op de oever. En straks dan noemt Johannes hem Heere. Ik zei al, dat betekent Kyrios in het Grieks. Heerser, machthebbende. En hij is het die daar staat en die hen gadeslaat. En die ook alle dingen bestuurt. Ook als ze daar aan het ploeteren zijn en als ze geen enkel visje vangen. Christus is het. God is het die ooit die vis gebood om naar dat schip te varen waar Jona overboord werd gesmeten. Om Jona op te slokken. Hij gebood die vis precies op het goede moment daar te zijn. En God zelf, de Heer Jezus zelf, is hier bezig om die vissen uit het net te houden. Om daar precies omheen te zwemmen. Hij is de machthebbende. Hij is de heerser. Ook als er lege netten zijn. Dat gaat niet buiten hem om. En gemeente, als we weer eens even terugdenken aan het begin van de preek, toen ik vroeg van waar kan je dat nou aan zien, dat God regeert, dat hij de macht heeft. Nee, dan zou je dat zo niet kunnen zien, aan heel veel dingen niet. Aan de lege kerken. Aan de kerken die verkocht moeten worden. Aan allerlei ontwikkelingen van secularisatie, van verwereldlijking. Allerlei dingen die er in de kerk plaatsvinden, allerlei dingen die er in de wereld plaatsvinden. Daar kun je zomaar niet aan zien dat de Heere regeert. En toch, gemeente, laat de Heere ook hier zien, het gaat niet buiten hem om. Ook als er lege netten zijn. Ook als er lege kerkbanken zijn. En als alles in de wereld maar doorgaat. En als er niemand meer met God lijkt te rekenen. Hij regeert toch. En hij staat erboven. Boven al die ontwikkelingen. Er ontgaat hem niets. God de Heere regeert toch. Ook in tijden van lege netten. En dat is niet alleen maatschappelijk zo, gemeente, maar ook in het geestelijke leven kan hier ook wel een boodschap in zitten. Misschien zijn er ook wel mensen die in geestelijk opzicht dit moeten ervaren, die, als ik het beeld ietsje wijzig, hun eigen net in het woord uitwerpen. En ze lezen in dat woord en ze zijn op zoek naar een boodschap, naar geestelijk voedsel. Ze zijn op zoek naar een woord. Maar het blijft alles zo stil, het blijft alles zo leeg. Waar is God? Hoort hij mij wel? En ziet hij mij wel? En je bidt en je zoekt en je vraagt en je klopt, maar er komt maar geen antwoord. Wat kan dat een benauwdheid geven? Als je zo aan het ploeteren bent, zo aan het vragen bent. En dat het ook in dat opzicht moet gelden. En in die nacht vingen ze niets. Dat er geen voedsel in zit, dat er geen boodschap in zit, dat er niets, geen kracht van het woord uitgaat. En dan hoor je mensen in de schriften die dat ook ervaren moeten, die hoor je klagen. Zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Asaf heeft dat ook geweten, wat dat betekent. In die nacht vingen ze niets. Hij had ook een leeg net toen hij in het woord zocht, toen hij daarin ging vissen, om het maar zo uit te drukken. Hij ving niets. Misschien is het juist wel het tegenovergestelde, dat je als je leest en als je zoekt, dat je alleen maar woorden van oordeel en van bestraffing tegenkomt. Dat het alleen maar donkere tonen zijn die je in de schrift leest. En dat de Bijbel alleen maar je lijkt af te wijzen. Is dat bij u of jou misschien zo op dit moment? Dat er wel helemaal niets voor je in de Bijbel lijkt te staan. En wat je ook doet, hoe je ook vraagt en hoe je ook bidt en waar je ook leest en hoe dat je het ook probeert. Er zit geen kracht in. Of hoort u bij mensen die altijd wel wat in hun net hebben? Die altijd wel een belofte lijken te hebben. En die altijd wel kunnen geloven en die altijd wel kunnen bidden. En die je nooit hoort spreken over strijd. En die altijd maar blij kunnen zijn. En die altijd maar zeker kunnen weten dat God hun vader is. Maar of dat nou zo bijbels is, gemeente. Je komt toch juist in de schrift mensen tegen die deze nachten van lege netten kennen. Mensen die hun tijden van hopeloosheid en van moedeloosheid, van geestelijke dorheid en doodsheid moeten beleven. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, zegt Job. En achterwaarts, ik bemerk hem niet. En je hoort de psalmdichters daarvan getuigen. Waar is God? Op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Daar kom je toch geregeld mensen tegen die in geestelijk opzicht niets hebben. Die lege netten hebben. En die maar aan het ploeteren zijn. Kijk, de duivel, de boze, die wil dan maar dat wij dat allemaal opgeven. En dat we maar voor onszelf besluiten of dat God er helemaal niet is. Want je kunt wel bidden, maar als er geen God is, wat heeft dat dan voor zin? Of dat God jou niet wil horen. En dat God niet naar u wil omzien. Geef dat maar op. Pluk nou maar de dag. Geniet van dit leven. Want God luistert toch niet. Nee, gemeente, de Heere laat zien in dit gedeelte en in heel zijn woord. Dat hij mensen wel eens laat ploeteren en laat kloppen en een hele poos ook laat bidden. Maar dat hij dat niet doet uit lust op plagen, niet omdat hij mensen niet wil zalig maken, maar om hen te oefenen. Te oefenen in volharding. Is de zaak je nou zoveel waard dat je zegt, Heere, ik laat u toch niet los. Tenzij dat gij mij zegent. En zeg gij toch tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Want wie klopt, die zal worden opengedaan. En wie zoekt, die zal een keer vinden. Want de Heer is geen land van uiterste duisternis. En hij zal die netten niet altijd leeg laten zij. Het welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan. Het woord zal nooit tot hem ledig keren, maar hij doet ermee wat hem behaagt. En de discipelen mochten dat hier ervaren. Daar staat die vreemdeling, die stelt hen die vraag. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dat klinkt een kort af, haast een nors antwoord. Nee. Ze waren gefrustreerd door heel die nacht niets te vissen. En dan geeft hij weer dat, wat hij al eerder gezegd had, dat advies. Gooi dat net aan de andere kant en u zult vangen. En dan trekken ze daar een net vol met vissen mee aan kant. En zoals gezegd, dan zit er nog geen kleintje bij ook. 153 grote vissen. Dat mag een bemoediging zijn, gemeente. Juist als we misschien worstelen, als we zien om ons heen hoe de secularisatie doorgaat. Hoe de netten en hoe de kerkbanken leeg zijn. Hoe er wel haast niemand meer lijkt te zijn die nog naar God vraagt. En hoewel iedereen doet wat hem goed dunkt in zijn eigen ogen. God, de Heere, regeert toch. Ook bij die lege netten en ook bij die lege kerken. Het gaat echt niet buiten hem om. En hij zal een keer verandering geven. En dat is ook in het geestelijke leven zo. Als alles te vergeefs lijkt te zijn. Als God zijn oren lijkt toe te stoppen. Gij die God zoekt, zegt de psalm. In al uw zielsverdriet. Houd aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, veracht zijn goedheid toch niet. De Heere wil mensen oefenen in afhankelijkheid. En in aanhankelijkheid. En hij zal een keer horen. En dat is ook wat de discipelen hier ook gaan ondervinden. Als zij dan inderdaad dat net aan die andere kant gegooid hebben. En als dat dan vol is, dan ineens gaat het licht op bij die discipel. Zo lezen we in vers 7. Welken Jezus lief had. De discipel welken Jezus lief had. Nou, uit die uitdrukking, gemeente, kunnen wij al zien dat de evangelist het hier over zichzelf heeft. De evangelist Johannes, in zijn hele evangelie noemt hij nooit zijn eigen naam. Maar hij beschrijft zichzelf met deze uitdrukking, de discipel, welken, dan moet u echt die en laten staan, een beetje ouderwetse manier van schrijven natuurlijk, maar dat betekent niet dat deze discipel de Heer Jezus lief had, dat betekent het ook, Johannes had Jezus hartelijk lief, maar hier gaat het om de liefde van Jezus voor die discipel. Jezus had deze discipel lief. Dat had hij natuurlijk de anderen ook. Maar Johannes had wel een heel bijzonder plekje. De liefde van de Heer Jezus ging ook met name uit naar deze Johannes. De discipel welken Jezus lief had, Johannes. Hij kijkt en hij ziet het ineens. Het is de Heer. En dan staat er hier in de tekst. Het is de Kyrios. He, want de Heere. Jongens en meisjes weten dat ook wel. In de Bijbel wordt er natuurlijk op een aantal manieren het woordje Heere geschreven. Soms staat het, en dat is dan het Oude Testament, met 5 hoofdletters. 5 grote letters. Kijk, als je dat op je mobieltje allemaal grote letters schrijft, dan betekent dat geloof ik dat je aan het schreeuwen bent, aan het roepen tegen iemand anders. Nou, hier betekent dat niet zo. Als er in de Bijbel allemaal hoofdletters staat, dan betekent het niet dat het heel hard wordt gesproken of zo. Nee, dat betekent, er staat hier in de grondtekst een hele aparte naam. Heere met 5 hoofdletters. In de grondtaal, in het Hebreeuws staat er dan Yahweh of Jehovah, wij weten niet hoe die naam precies werd uitgesproken. Maar die naam die de Heere bij het brandende braambos aan Mozes openbaarde. Ik ben die ik ben. Dat is Heere met hoofdletters. Maar dat staat hier niet. Hier staat het, zoals je ziet in je Bijbel, met kleine letters. Het is de Heere, in het Grieks de Kyrios. Dat was oorspronkelijk een titel die de Romeinse keizer Augustus aan zichzelf had gegeven. Hij noemde zichzelf de Kyrios, de machthebbende, de almachtige Augustus, de verhevene. Nee, heeft de kerk gezegd, hebben de discipelen gezegd, er is er maar één die deze titel toekomt. En dat is de koning der koningen, de Heere Jezus Christus. Hij is Kyrios. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat zegt Johannes hier. Het is de Heere. Hij regeert. En zoals gezegd, gemeente, dat doet hij nog. Ook al zien wij dat dan misschien niet zo, maar hij is nog steeds Heere. Nog steeds heerser. Nog steeds de machthebbende, ook na zijn hemelvaart. Nog steeds zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar die plek heeft hij gekregen bij zijn hemelvaart. Openbaringen 5 vertelt ons dat hij daar als het lam is, dat staat als geslacht en dat de boekrol heeft genomen uit de hand van degene die op de troon zit. De boekrol, verzegeld met 7 zegelen, beschreven van binnen en van buiten. Die boekrolgemeente, die kunnen wij vergelijken met wat we hier in Den Haag op de derde dinsdag in september ook kunnen zien. Dat koning Willem-Alexander daar de troonrede voorleest. Met daarin het beleid van de regering, een terugblik op wat er geweest is, een vooruitblik op wat er gaat komen. De plannen van en het beleid van de regering. En Openbaringen vertelt, het lam staande als geslacht, de Heere Jezus, hij heeft die boekrol geopend. Die van binnen en van buiten is beschreven, er kan niets meer bij. Bij dat beleid van God. Er gaat ook niets van af, want het is verzegeld. En hij, als hij het gaat lezen, dat betekent dat hij gaat dat beleid uitvoeren. Hij regeert. Hij maakt de plannen van de God van hemel en aarde werkelijkheid. Hij is de Heere. Hij heerst. Hij is koning, de Heere Jezus Christus. Gemeente, is hij onze Heere. Het is de Heere, zegt Johannes. En we kunnen dat meebeleiden vanmiddag ook weer. Dat we geloven in de Zoon van God. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, zeggen dan de 12 artikelen. Maar gemeente, de Heer Jezus zelf heeft gezegd, niet een ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die daar doet, de wil mijns Vaders. We kunnen belijden en we kunnen zeggen dat Jezus Heere is. Maar het gaat erom, gemeente, is Hij ook werkelijk degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven? Volg ik hem na? Luister ik naar zijn woord? Ben ik gehoorzaam aan zijn geboden? Door alleen maar te zeggen het is de Heere, daar worden we niet zalig mee. Door alleen maar te belijden dat Jezus de Zoon van God is. Onze lippen kunnen dat heel snel doen. Maar het gaat erom, gemeente, dat er in ons hart uitwerking heeft. Dat Hij Heere is en dat er in ons leven de vraag mag leven. Heere, zo zegt Paulus, wat wilt Gij dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. En dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dan gaan we onze eigen wil verzaken, zoals de catechismus dat noemt. Op de tweede plaats stellen, misschien nog wel een plekje verder. Maar dat het allerbelangrijkste is, wat wil God nou? En ten tweede ook, gemeente, dat wij tevreden zullen zijn onder zijn leiding. Ook als het misgaat naar ons idee. En als het moeilijk wordt. En als het donker wordt. En als er rouw komt. En als er verdriet is. En als er zorgen zijn. En als je geen uitweg ziet. Als de netten leeg zijn. En als je ploetert. En als je zwoegt op allerlei manieren misschien. In je gezin. Op je werk. Dat er moeite en verdriet is, dat je dan toch weet, maar er is een God in de hemel die leeft. Er is een Heer. En ook al kan ik hem niet zien, en ook al weet ik niet wat hij doet, en ook al begrijp ik zijn wegen niet, en ook al wil ik dat ook eigenlijk helemaal niet. Er was eens een jonge vader tegen mij zei, die op zijn sterfbed lag, 29 jaar. Had kanker en kon niet meer genezen worden. Een dochtertje van anderhalf. Ik zie er nog zitten op dat bed. En hij met de tranen in zijn ogen een paar weken voor zijn dood. Dominee, ik begrijp God niet. Maar ik vertrouw hem wel. Dat is wat als je dat mag zeggen, jongens. Dat je afscheid moet nemen. 29 jaar, een vrouw en een kind. Alles achter moet laten. Dan kun je God niet begrijpen. En je kunt hem bijna niet volgen op die wegen. Maar hij zei, ik vertrouw God wel. Hij is toch Heer. Hij heerst toch. Hij regeert toch. En hij heeft het toch allemaal in zijn hand. En hij kon zich in alle rust overgeven aan deze Heer. En gemeente, we zien iets dergelijks ook bij de discipelen. Johannes, de evangelist, hij ziet het dus als eerste. Het is de Heer. En dat zegt hij dan niet in heel die boot duidelijk hoorbaar. Nee, hij buigt zich over naar Petrus. En de discipel, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus. Heeft het misschien wel in zijn oor gefluisterd. Joh, dat is de Heer. En waarom nou tegen Petrus? Waarom nou niet tegen die andere discipelen? Tegen Nathanael en die zonen van Zebedeus. En Thomas. Niet luid gezegd, jongens, het is de Heere. Nee, hij buigt zich naar Petrus over en hij fluistert het in zijn oor. Het is de Heere. Waarom nou tegen Petrus? Zou het kunnen zijn, gemeente, omdat juist deze discipel het meest nodig heeft? Johannes en Petrus, het waren broeders, al van jongs af aan. En ze hebben veel samen opgetrokken. Ze kennen elkaar van hart tot hart, ook in hun ondeugden en ook in hun zonden. En ze waren ook heel vaak samen met Jacobus er ook nog bij, door de Heer Jezus, als drie nog meer bevoorrechte discipelen meegenomen de berg der verheerlijking op, in het huis van Jairus, in de hof van Gethsemane. Ze kenden elkaar door en door. En Johannes was ook degene geweest die Petrus die hof van Caiaphas heeft binnengeleid. Johannes had daar wat kennissen en hij was daar toen de Heer Jezus werd verhoord. En Petrus stond aan de deur en Johannes zag hem en hij heeft gezegd, joh, laat die ook maar binnen. En Johannes is erbij geweest. En hij heeft het Petrus horen zeggen. Ik ken die mens niet. Johannes heeft zijn broeder horen vloeken en horen zweren. God mogen mij verdoemen Als ik die mens ken. En hij heeft Petrus ook als een gebroken mens naar buiten zien strompelen. Dat hij zijn Heere Jezus verloochende. En ze hebben het er misschien wel onderweg ook over gehad met elkaar. Ik weet het niet. Maar het zou zomaar kunnen toch. Dat deze Petrus met zijn gebroken hart en zijn verzondigde leven en zijn verbeurde positie als discipel. En de Heer Jezus gaat het hierna straks allemaal recht maken, maar dat is nu nog niet zo. Nu loopt Petrus nog eens een ongeluk. Nu beschuldigt hij zich misschien nog van alle kanten. Wat heb ik gedaan, Johannes, wat heb ik gedaan? En Johannes met zijn grote hart. Hij wist wat Petrus nodig had. Petrus, het is de Heer. En dat had een uitwerking, gemeente. De uitwerking van die woorden, het is de Heer. Simon Petrus dan, horende dat het de Heer was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Hij was naakt, dat moeten we niet helemaal letterlijk nemen. Alsof hij helemaal geen kleren aan had. Hij had wel een onderkleed aan, maar dat zware opperkleed, dat lange kleed wat die mensen in die tijd droegen, dat was alleen maar lastig bij het vissen. Dat hadden ze even afgelegd. Maar dat trok hij nu aan. Want hij ging naar de Heere toe. En dan ga je niet in je onderkleding naartoe. Even tussendoor, gemeente jongeren en ouderen. Dit bevat toch ook wel een aanwijzing hoe wij naar de Heere en naar het huis van de Heere moeten gaan. Dan kun je niet in dezelfde kleren doen als waarmee je gisteren in de tuin hebt gewerkt. Dan kun je niet in vrije tijdskleding zomaar doen. En zeggen, ach, het maakt niet uit hoe je gaat en je bent er toch. Al die buitenkant en al die regels, daar zou Petrus het niet mee eens geweest zijn. Hij kleedde zichzelf aan. Hij wilde niet naakt of in die onderkleding bij de Heere komen. Hij moest gekleed zijn. En het is helemaal niet zo raar als mensen zondagse kleding hebben. Om daarmee aan te geven, we gaan naar de Heere, naar het huis van de Heere toe. We komen heel nadrukkelijk voor zijn aangezicht. En daar moet ik gekleed zijn. Daar moet ik mee kunnen uitspreken dat ik besef dat ik bij de Heere in zijn nabijheid kom. En kijk, als je nou geen andere kleren hebt, zoals de mensen vroeger, inderdaad, dan maakt het niet uit. Dan mag je ook met je bedelaarskleed naar de Heere toe gaan. Maar wij spreken met onze kleding toch wel wat uit, dacht ik. En er zijn allerlei kledingregels. Als je naar een feestje gaat, of als je naar een begrafenis gaat, of als je naar het paleis misschien wel eens uitgenodigd hebt, dan zijn daar kledingregels. Dat doen wij op allerhande manieren. Zou je dat dan in de kerk ook niet mogen doen? Om daarmee aan te geven, we gaan naar het huis van de Heere toe. Petrus omgordde zichzelf, hij kleedde zichzelf aan en hij wierp zichzelf in de zee. Waarom deed hij dat? Waarom wachtte hij niet gewoon tot ik met de anderen daar met dat scheepje aan land zou gaan? Zou dat iets van zijn karakter geweest zijn, hè? Die onstuimige Petrus met zijn haantje de voorste karakter en altijd voorop staan en altijd praten. En dat zou zo kunnen zijn dat dat iets heeft meegespeeld. Natuurlijk een karakter, in de bekering wordt er wel wat afgeschaafd, maar een driftig mens blijft toch nog wel eens driftig. Een mens die graag praat, die blijft ook nog wel wat praten, enzovoorts, enzovoorts. Maar gemeente, dat is toch niet alles, denk ik, als we dat als reden zouden noemen. Integendeel zelfs, want als we een hoofdstukje terugbladeren, dan zien we ook dat er een moment was dat Petrus ook samen met Johannes naar het graf rende. En dat hij voorop ging, Petrus. Maar hoe dichter hij bij dat graf kwam, hoe zwaarder zijn schoenen gingen wegen. En hij kreeg steeds meer schroom, want ja, hij kon al wel bij dat graf bij de Heer Jezus. Maar wat had hij nou met de Heer Jezus gedaan? Hij had hem verloochend. En het ging steeds moeilijker dat lopen. En die andere discipel, die ging hem voorbij, Johannes. En toen was Petrus ineens niet meer Haantje de voorste. Toen werd hij steeds beschroomder en hij durfde nauwelijks nog aan te komen. Daar had het karakter van Petrus dus niet de overhand. Hij besefte daar zijn onwaardigheid en zijn zondigheid. En daarom durfde hij niet meer zo vooraan te staan. Maar wat is hier nou gebeurd? Wat is hier nou aan de hand? Kijk, deze geschiedenis, dat roept een herkenning op bij Petrus. Want 3 jaar eerder, 3 jaar geleden, toen was er ook zo'n wonderbare visvangst. Toen stonden ze nog voor heel die omwandeling met de Heer Jezus op aarde. En toen stond de Heer Jezus ook aan de oever. Ze waren nog aan het vissen, ze waren nog vol in bedrijf. En toen had de Heer Jezus ook gezegd, gooi nou het net eens aan die andere kant. En Petrus had gezegd, nou ja, het heeft geen zin, maar als u dat dan zegt, dan zal ik het doen. En toen was die eerste wonderbare visvangst. En toen scheurde dat net wel van die volle vissen. En toen was Petrus aan de kant gekomen en hij was voor de Heere neergeknield. En hij had gezegd, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat beleefde hij toen echt, ik ben een zondig mens. Maar nou is hij 3 jaar verder. Nou is hij zoveel zonden verder. Nou is hij een verloochening verder. Iets wat hij dacht dat hij dat nooit zou doen. Die anderen misschien, al zullen zij u allemaal verloochenen, maar ik geen zins. Ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En hij heeft de daad bij het woord gevoegd en hij heeft zijn zwaard gepakt en Malchus zijn oor afgeslagen. En daarna is hij zo diep en zo zwaar gevallen, heeft hij geestelijk al zijn botten gebroken. En als hij ooit heeft moeten inleven wat het is om zondaar te zijn, dan is het nu wel. Zijn lieve meester verloochend, met vloeken en zweren ontkent dat hij Jezus kende. Maar juist nu heeft hij Jezus nodig. Juist nu. Hij moet ervaren, ik ben een zondig mens. Nu weet hij niet hoe gauw hij aan de kant moet komen. Nu weet hij niet hoe snel hij bij de voeten van de Heer Jezus moet neerknielen. Niet meer met het gebed, Heere, ga uit van mij, maar integendeel. O God, wees mij de zondaar toch genadig. Ziet u, gemeente, hoe dieper wij worden ingeleid in onze verdorven natuur, hoe meer wij gaan beseffen dat we een zondig mens zijn. Als de Geest ons dat leert, als die ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, dan doet hij dat, gemeente, om plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. En daarom moet u er niet van schrikken. Ja, natuurlijk, aan de ene kant schrik je als je ontdekt wordt aan je zonde en aan je schuld en je valt jezelf tegen. Maar het is helemaal niet zo erg als je ontdekt wordt aan je zonde. En het is ook helemaal niet erg, toch? Toch, als er over de zonde gepreekt wordt, er zijn mensen die hebben er zo'n hekel aan. En altijd maar weer die zonde en altijd maar weer die schuld en altijd maar weer die wet. Gemeente, een kind van God, die heeft daar geen bezwaar tegen. Die zegt net als koperige medicijnmeester, snij maar diep. Snij maar diep. Want gij die mij uit genade schiep, die sneed nooit te diep. Dan krijg je jezelf daarvoor over. Dan zeg je, Heere, ik ben ook een zondig mens en het is ook waar wat u zegt. Omdat je ook begrijpt dat als een dokter de diagnose stelt, dat hij dat niet doet om jou in de put te praten. Dan zeg je niet van, oh wat, ik ga niet meer naar die dokter toe, want die heeft het alleen maar over die ziekte. En die kan alleen maar praten over die kanker. En die kan alleen maar praten over die pijn en over dat bloed. Ik ga niet meer naar die man toe. Dat zou toch dom zijn. Nee, je zegt, dokter, wees alsjeblieft eerlijk. En zeg precies wat je op die foto ziet. En zeg wat u denkt, want ik wil het weten. Ik wil weten wat mijn ellende is. Want zo krijg je oog voor de genezing. Zo geef je de dokter toestemming om te snijden. Als je niet overtuigd bent van je kwaal. Jongens en meisjes, stelden dat er morgen een brief in de brievenbus zit, dat je dinsdag in het ziekenhuis moet komen en dat daar je nier wordt weggehaald. Noem maar wat. Dan zeg je, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik voel toch niks, ik ben toch niet ziek. Maar als een dokter tegen je zegt, ja, maar die nier, daar zit een tumor op. En als je die niet laat weghalen, dan zul je sterven. En dan zeg je, dokter, alsjeblieft, haal hem weg. En zo is het geestelijk gemeente net zo. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. En hoe meer en hoe dieper wij worden ingeleid in onze ellende, hoe meer oog wij krijgen voor de Heere Jezus. En is dat ook niet het geloofsleven? U die genade mag kennen. Dat je toch elke keer weer. En elke keer eerder ook. De toevlucht neemt tot Heer Jezus Christus. Juist omdat je gaat zien. Dat je vleeselijk bent en verkocht onder de zonde. En soms zo verknocht aan de zonde. Dat je net als Petrus een zondig mens bent. En dat je juist daarom de Heer Jezus zo nodig hebt. En dat je juist dan gaat leren zingen. Hoed mijn ziel. Red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere. Want ik kom tot u gevloden. Amen. eindigen met dankzegging. Hoogmoedig danken we u, Heren, voor het woord dat u ons liet horen en dat we daaruit mogen weten dat u Heren bent. Ondanks dat mensen ploeteren en mensen met leegheid en met duisternis misschien geconfronteerd worden, maar u bent de machthebbende en u staat erboven. En geef dat we daaruit moed mogen vatten, Heren, dat we toch zullen aanhouden om van u te verkrijgen wat nodig is. Om op uw tijd geholpen te worden en op uw tijd barmhartigheid te mogen verkrijgen. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag, breng ons vanmiddag bij elkaar. Wilt u onze zonden genadig vergeven en ons horen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.